Hallo allemaal.
Hey.
Oh, Jens, het is zover.
Ja, eindelijk.
We kunnen eindelijk zeggen, welkom bij seizoen 2 van Grafspraak.
Woe!
Alvast bedankt aan iedereen die nog altijd trouw zat te wachten en nu al opnieuw naar de nieuwe aflevering aan het luisteren is.
Ja, inderdaad zeg. Onze pauze heeft ietsje langer geduurd dan dat we zelf gedacht hadden, eerlijk gezegd. Maar we zijn heel blij om terug te zijn en heel enthousiast om terug te kunnen starten met Grafspraak.
Absoluut. En nu, Jens, we hebben nu wel niet stilgezeten tijdens onze quote-unquote pauze.
Nee, dat is ook waar. We hebben een beetje stilgezeten, maar ik ben afgestudeerd. Ik ben gestart op een nieuwe job. En tussentijd hebben we ook al verschillende cases voorbereid elk. Dus zoals Aniki zegt, ja, we hebben niet te veel stilgezeten. We hebben wel hier en daar een keer een pauzetje genomen, maar ja.
Dat mag al een keer ook.
Dat mag al een keer. Ja, en dat brengt ons eigenlijk een beetje op hoe dat we Grafspraak gaan aanpakken voor seizoen 2, Aniki.
Ja, klopt. We hebben het een beetje anders aangepakt, omdat we denken dat we nu wel een goede manier hebben gevonden om jullie toch wel boeiende cases te blijven brengen. En dat wij zelf eigenlijk ook een beetje in een goede flow zitten om ja, eigenlijk ons werk en zo een beetje te combineren daarmee ook. Hè?
Ja, inderdaad. Tijdens mijn studentenleven was het heel gemakkelijk om Grafspraak daar ergens tussen te nemen, met dat ik heel vaste uren had en zo. Nu dat ik werk als verpleegkundige, is dat minder evident, maar zal het wel nog altijd lukken. Maar dus, hoe gaan we het anders aanpakken? Concreet, seizoen 1 hebben we 40 afleveringen aan een stuk opgenomen, elke week een nieuwe aflevering, elke week research. Dat is op dit moment moeilijker haalbaar. Dus, wat we voor seizoen 2 gedaan hebben, is dat we al onze cases eigenlijk al op voorhand uitgezocht hebben.
Ja, dat klopt. Ik kan er wel al van zeggen van dat mij dat eigenlijk nog enthousiaster heeft gemaakt, want ik heb al een paar heel coole cases klaar liggen nu en ik kan eigenlijk niet wachten om die te delen met jullie.
Yep, en van mij net hetzelfde eigenlijk. Maar dus, wat houdt dat voor jullie als luisteraars concreet in? Wat zal er anders zijn dan seizoen 2? Wel, seizoen 2 zal ietsje korter zijn dan seizoen 1. We gaan geen 40 weken aan een stuk werken tot we weer op een punt komen dat we echt een pauze moeten nemen voor onze eigen mentale gezondheid. We gaan een seizoen maken van tussen de 10 en de 15 afleveringen. We hebben nu 10 cases klaar en er kunnen nog een paar dingen bij komen. Dat is allemaal nog te zien naar de toekomst toe. Daarna zal er opnieuw een korte pauze volgen. Deze keer geen 10 of 12 weken of hoe lang dat we nu ook pauze genomen hebben. Maar gewoon tijd genoeg om terug te zorgen dat we weer cases klaar hebben en dat we direct terug kunnen verder doen.
Ja, voilà. Maar Jens, dat is niet het enige nieuwtje dat wij hebben voor onze luisteraars, hè?
Ah, vertel een keer.
Wel, ik weet niet of dat iemand van jullie de afgelopen week al is gaan snuisteren in onze webshop, maar...
Ja, er ligt daar inderdaad iets nieuws beschikbaar voor jullie.
Ja, wij hebben ondertussen ons gamma een beetje uitgebreid en wij hebben hoodies. Wij hebben t-shirts. Ik heb gezien dat er daar zelfs kussenslopen bij zijn en zelfs een kookschort ondertussen.
Ja, maar die dingen waren al allemaal beschikbaar, maar je kan alles personaliseren zoals dat je wilt. Maar ik denk wat Aniki probeert te zeggen is dat er een nieuwe design in de webshop ligt.
Ja, dat was eigenlijk de climax waar ik naartoe wil werken. Want ja, wij hebben een nieuwe design voor jullie.
Ja, een supercool design ook. Dus het is een design, een spookhuis voor ons ontwikkeld door Grafspraak-fan Jules. En Niki, wat kunnen mensen er allemaal op zien?
Wel, het is echt... Oh, ik vind het echt fantastisch. Het is zo een spookhuis, maar er zitten aliens in, er zit een ufo in, er komen spoken uit. En onze goede vriend Mothman, die kon natuurlijk niet ontbreken, inclusief onze zwarte kat.
Yes, dus eigenlijk zo'n beetje de onheilige drievuldigheid van Grafspraak.
Voilà, wat wil je nog meer? En het design is ons gemaakt geweest door trouwe Grafspraak-luisteraar Jules, die te vinden is op de sociale media als de Bar Astache. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek, maar we gaan het sowieso ook op al onze sociale media ook nog een keer zetten.
Maar voor de mensen die geen zin hebben om te lezen, is de, op zijn Engels geschreven, T-H-E, Bar, B-A-R, Astache. En stash is er even zoals het einde van moustache. Dus ik zal dat misschien nog een keer spellen, want ik denk dat mijn uitleg een beetje te ingewikkeld aan het worden is. T-H-E-B-A-R-A-S-T-A-C-H-E.
Ik heb ondertussen ook het NATO-alfabet geleerd, dus Tanga Hotel.
Het is Tang-ho.
Tanga.
Dus welkom bij het Tanga-seizoen van Grasspraak.
Ja, dat belooft al voor de rest van het seizoen. Hè.
Goed, maar de koffietjes staan hier alweer klaar. En wie hebben we deze week te danken voor deze koffie? Oh, we zijn hier al een clusterfuck door.
Ja, wel, dat is wel leuk, hè, want terwijl dat we even stil lagen, hebben wij toch nog altijd koffietjes gedoneerd gekregen. En deze keer kunnen wij daarvoor Daniel bedanken. Dus heel erg bedankt, we gaan het laten smaken.
Merci, Daniel. Nu, het vorige seizoen zijn we begonnen met Main Case. Dus vandaag gaan we het eens ietsje anders doen en mag Nikki de spits afbijten voor dit seizoen. Nikki.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat jij in aanbieding hebt.
Ik ben mega enthousiast en ik denk dat ik eigenlijk zelfs een beetje mij wel heb doorgedrukt dat ik wou beginnen, omdat ik gewoon deze case zo cool vond om mee te beginnen. Hè. Ja, die case, ik begon erover te lezen en het sprak mij direct aan. Het heeft blijkbaar zo'n grote impact gemaakt, de tijd dat het uitkwam en ook de decennia daarop volgend. Want ooit, op een bepaald punt, stond zelfs niemand minder dan Steven Spielberg zelf klaar om dit voorval te verfilmen. Ik ga het vandaag met jou hebben, Jens, over de Kelly Hopkinsville Encounter.
Dat zegt mij niet direct iets, dus ik ben heel benieuwd.
All right.
Het klinkt als iets UFO-related, kan dat?
Klopt. Wel, dan gaan we er direct in springen. Hè.
Erin vliegen, Nicky.
We nemen onze UFO en we vliegen erin. We bevinden ons op de avond van 21 augustus 1955. In het kleine politiekantoortje van Hopkinsville, Kentucky, worden de politieagenten plots, zal ik maar zeggen, wakker geschud door 11 mensen die hysterisch, doodsbang bij hen aankloppen en ten einde raad zijn.
Help!
Het zijn 11 mensen die zich op dat moment allemaal in hetzelfde huis bevonden. Het is grotendeels van dezelfde familie, de familie Sutton genaamd. En wat dat wel belangrijk voor te weten is, is dat dat heel erg honest, hardworking country folk waren. Het soort mensen dat als ze problemen hebben, liever naar hun shotgun direct zouden grijpen dan dat ze er ook maar aan zouden denken om de politie erbij te betrekken.
Ja, klinkt als betrouwenswaardige burgers, ja.
Nu, dat even terzijde. Dat is eigenlijk waar dat het hele onderzoek, quote-unquote, mee zal starten. Ik baseer mij voor deze case eigenlijk volledig op het onderzoek gedaan in 1956, ruim 10 maanden na het voorval, door ufoloog Isabel Davis. Het is verzameld in het werk Close Encounter at Kelly. Het is een volledig pdf-bestand en het is te vinden online, dus ik ga dat dan ook linken in de casefile, die je kan vinden op grafspraak.be.
Is dat in een boek dat je mij al 2 weken aan het zeggen bent dan aan het lezen bent?
Klopt. Dus de Sutton-familie. Hun klein boerderijtje bevindt zich in het dorpje Kelly, niet ver van Hopkinsville. En aan het hoofd van die familie staat Glennie Langford. Een beetje de materfamilias, zal ik maar zeggen. Nu, zij wordt grotendeels geïnterviewd door Isabel Davis. Maar op het punt dat zij op bezoek komt, is Glennie zelf eigenlijk al behoorlijk verbitterd. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen, als jij als boerenfamilie claims maakt van wij zijn bezocht door UFO's, gaat dat niet direct in goede aarde vallen bij de meeste van de omwonenden en zo. Hè. Dus ze waren eigenlijk een beetje terughoudend om het interview te doen, maar ze gingen er dan toch wel mee in. Het is wel belangrijk ook om te weten dat Glennie iemand is dat, zoals dat de mensen in haar omgeving haar beschrijven...
Shotgun crazy.
Eigenlijk niet. Zij is eigenlijk zo nuchter en down to earth. Zo, she gives zero fucks. En iemand dat nog geen leugen zou vertellen, moest haar leven ervan afhangen. Dus, qua betrouwbaarheid, laat ons zeggen van we zullen haar nog even het voordeel van de twijfel geven ook.
En van wie komen die getuigenissen dat dat allemaal zo'n betrouwenswaardige mensen zijn?
Hoe bedoel je? Ah, van Glennie.
Ja, van Glennie en van die familie dat je daarnet zei. die aankwam dan dat politiekantoor, dat allemaal zo modest citizens waren?
Wel, ten eerste van Sheriff Russell Greenwell, die aan het hoofd staat van het politiekantoor van Hopkinsville. Die kende het gezin wel al. En ook Glennie had twee zoons die niet in het huis woonden waar de rest van het gezin wel woonde. En die zouden een uitspraak gedaan hebben van if Ma says it's like that, then it is like that.
Sure, oké.
Nu, zoals ik daarnet al zei, woont de familie Sutton dus in een tamelijk klein, armzalig boerderijhuisje. Ze hebben geen wateraansluiting of ook communicatiemiddelen zijn er ook niet te vinden. Dus eigenlijk zijn ze een beetje afgesloten van de buitenwereld, om het zo te zeggen.
Ja, in de jaren 50 in Amerika, in welke staat was het?
Kentucky.
Kentucky, ja. Kan ik me wel voorstellen dat er daar wel redelijk wat mensen zijn die nog niet echt hooked up into the machine zijn.
Nee, inderdaad. Ik stel me dat zo voor dat je al je auto moet nemen om zelfs nog maar tot bij je buren te gaan.
Maar eerst moet je koets spannen tot aan je auto.
Nu, ik ga beginnen met de aanleiding die eigenlijk gegeven werd waarop dat het gezin besliste om hun pick-up truck te nemen en helemaal tot Hopkinsville te rijden. Want op deze avond zijn er eigenlijk twee verschillende bezoeken gekomen.
Oké. Okay.
Ik ga beginnen met het eerste. Bezoek noem ik het al, want de familie beweert dat ze dus wel degelijk zijn opgezocht geweest door aliens. De avond begint om 7:00. De 21-jarige Billy Ray Taylor was bij de familie Sutton op bezoek samen met zijn vrouw. Nu, Billy die werkte vroeger samen in een circus met een van de zoons van de Suttons, namelijk Elmer. Elmer, zijn bijnaam was Lucky Sutton, want in hun circuscarrière tezamen had hij op zijn linkerhand Lucky laten tatoeëren.
Oké. Okay. Ja, dat is gemakkelijk om op die manier aan een bijnaam te geraken, eigenlijk. Maar aan het denken wat ik op mijn hand zou zetten dan. Hansen. Jensen.
Nu, Billy Ray die zou dus om 7:00 in de tuin gaan naar de waterpomp om zijn emmer te vullen. Hij zou daarop een zilveren object door de lucht zien scheren met, volgens hoe dat het in zijn getuigenis stond, real bright with an exhaust all the colors of the rainbow.
Zoom, zoom, zoom.
Volgens zijn getuigenis zou het object stilletjes over het huis gevlogen zijn om dan in de lucht tot stilstand te komen en rechtstreeks naar beneden te zakken. Eigenlijk net voorbij een bomenlijn en in een heel klein dalletje dat een beetje verder van het boerderijlandschap lag.
Wat Lucky wel niet wist natuurlijk, was dat Pink Floyd net in een avond onder cover voor Dark Side of the Moon aan het maken was. Net boven hun huis.
Nu, Billy Ray, daar is het ook wel belangrijk om te weten dat dat blijkbaar wel iemand was dat nogal op sensatie gericht was en meestal ook een beetje dramatisch was en zijn verhalen ook graag een beetje aandikte. Het was een beetje een overdrijver. Dus wanneer dat hij natuurlijk binnenkomt en iedereen van het gezin verwittigt van gast, wat heb ik hier gezien? Dat was niet normaal. Doe iedereen dan natuurlijk een beetje af als van ja, het is weer die een Billy Ray, zeg, met zijn verhalen.
Het is rap dat hij met zijn Gentse accent heeft. Haast!
Oh, zeker, maat.
Oh, joh, hij is zo'n alien.
Nu, de Suttons die zeiden, ja, die in Billy is al wel gewoon een vallende ster of zo gezien hebben. We gaan er ons niet van aantrekken. Tot een uur later, rond 8:00, de hond van het gezin onophoudelijk begon te blaffen. Waarop dat hij naar buiten liep en van schrik eigenlijk tot de rest van de nacht zich onder het huis zou blijven begeven. Echt puur van schrik. Dus daarop gingen Lucky en Billy nog een keer samen naar buiten. En wanneer dan ze naar buiten gaan, zien ze plots, badend in een vreemde gloed, een wezen van ongeveer een meter op hen afstappen. Ik zou eigenlijk beter zeggen afglijden, want het lijkt alsof dat het wezen gewoon geruisloos over het gras aan het glijden is. Het zou blijkbaar met de armen omhoog op hen afgestapt zijn, maar die armen waren gigantisch lang en zouden ongelooflijk lange geklauwde vingers gehad hebben. Het wezen zou ook een bijna perfect rond bovengemiddeld hoofd hebben met ongelooflijk grote oren. En de ogen zouden enorm groot en glimmend geweest zijn en zo'n beetje schuin op hun hoofd gestaan, zo gelijk een duif bijna.
Oké, dat is echt een van de meer vreemde beschrijvingen van aliens dat ik al ooit gehoord heb.
Ja. Hun huid zou ook lijken alsof dat van staal gemaakt was. Een beetje door de gloed van de maan die erop viel.
Ja, het was een Terminator.
Nu, zoals ik al eerder had aangegeven, wat zou hun eerste reactie geweest zijn, zo nu al een beetje wetende van het gezin, hoe dat die met zo'n dingen omgaan?
Pa, get the shotgun!
Exact. Volgens de getuigenissen zou een van hen ruim door 4 dozen munitie gegaan zijn, wat al op zo'n 200 schoten zou neergekomen zijn. Nu, het coole aan het onderzoek van Isabel is dat ik wel een platte grond heb van het huis, met ook nog een keer alle schoten die gelost zijn en de plaatsen waar dat de aliens zich zouden bevonden hebben. Moesten jullie zin hebben om de PDF een keer te bekijken in de casefile, dan is die zeker te vinden. En dan kan je ook zien eigenlijk hoe dat de avond zich ongeveer een beetje heeft afgespeeld. Dus Billy en Ray zijn eigenlijk gestart vanuit de deuropening, waar dat ze het eerste wezen zagen. Want het bleef niet bij één wezen. Volgens ja, de meeste getuigenissen van de gezinsleden zouden er toch zeker 2 geweest zijn.
Dat is eigenlijk echt wel heel gedetailleerd, hè?
Oh ja.
Ik kan me wel voorstellen hè, dat die aliens van alle kanten komen. Onze typisch Amerikaan die echt... Oh god. Sorry, ik heb je per ongeluk door je foto's gescrollt, maar zo'n alien ziet er echt uit als... ik weet niet wie van de twee dat er zo noemt, maar oftewel Lilo oftewel Stitch. Zo degene die er niet menselijk uitzag. Ik heb die in de film nooit gezien, sorry.
Die Billy Ray en Lucky begonnen dus in het wilde weg te schieten. En het vreemde eraan was dat het leek alsof dat hun schoten geen effect hadden. Het zou bijna gebleken zijn alsof dat het een soort force shield was dat over de aliens zat, waardoor dat de kogels afketsten en zo nog een keer een soort van gloed gaven ook over heel hun lijf.
Damn. Klinkt bijna als in een videogame zo.
Nu, op die schoten zouden de wezens dan ook een soort van vreemde achterwaartse backflip maken om zo weer terug in de duisternis te verdwijnen ook. Volgens Glennie leek het alsof dat zij ja, daarmee eigenlijk geen slechte bedoelingen hadden. Vooral ook omdat ze met hun handen omhoog naar hen kwamen. Maar ja, toch. We gaan erop schieten.
Sorry, maar heb je ooit Mars Attacks gezien?
Ja.
Die aliens die er aan het rondlopen zijn. We come in peace, we come in peace. En tegelijk toch iedereen aan het afknallen zijn.
Exactly.
Ik heb in mijn leven nog niet vaak een geweer van dichtbij gezien, maar ik zou ook de neiging hebben om mij te verdedigen, hoor, als er aliens in mijn tuin landen.
Absoluut. Nu, een paar minuten later, wanneer dat de aliens... Ja, zich even schuil hielden, zou ik maar zeggen, zat iedereen terug in de woonkamer, maar zou plots weer een van de aliens aan het raam verschijnen. Verschijnen.
Verschijnen in zijn tanga.
Waarop dat Billy Ray en Lucky natuurlijk terug hun shotgun nemen, maar deze keer gewoon ja, stomweg vanuit de living beginnen schieten.
Gewoon los door de muur, zo.
Maar, je kent het wel, hè, zo die typische oude boerderijhuisjes in Amerika, waar dat er gewoon een vliegraam door de raamopening zit.
Sure, ja. Als hij dat zegt. Ik ben nog nooit in Amerika geweest.
Billy Ray probeert daarop naar buiten te lopen, maar wanneer dat hij onder het dak van hun porch komt, zou er van op het dak een grote geklauwde hand naar beneden proberen grijpen naar Billy Ray.
De klauw. Maar even terzijde, was dit voor of na Achy Breaky Heart?
Nu, Billy Ray kan zich gelukkig losrukken, maar op dat moment ziet hij nog een keer een tweede wezen die vanuit een boom ook zit te staren naar hen. Natuurlijk beginnen ze daar ook gewoon terug op te schieten, waarop dat wezen terug op een heel vreemde, zwevende manier naar beneden komt en ook weer de bosjes induikt.
Nu, op dit punt heeft er al een van de aliens iets vijandig gedaan naar hen toe, behalve dat klauwgedoe van hem zo te proberen oppikken.
Nee.
Wat dan op dit punt volgens mij wel zelfverdediging zou kunnen zijn.
Ja, nee, buiten die geklauwde hand die naar hen greep, is er inderdaad geen enkel teken geweest dat zij slechte bedoelingen hadden. Mm-hmm. Die zijn gewoon met de armen omhoog naar hen toegelopen, of gewoon een keer aan die ruit gaan kijken van, jouw kus! En dat was het.
Ja. Waarom moeten die aliens toch altijd in Hillbilly Country gaan landen? Nee, natuurlijk worden die daar weggeschoten.
Ja.
Gaat toch niet tussen de rednecks, als je er totaal niet als hen uitziet? Gaat daar niet.
Nee, echt, doe jullie research, jongens, kom aan.
Er wordt daar geen warme welkom.
Huur ons gerust in. Wij kunnen nu perfect zeggen welk gebied dat de best vermijdt. Allee.
Alles met blanke mensen, eigenlijk. Ja. Gewoon alles met blanke mensen.
En als je België kiest, misschien ook niet naar West-Vlaanderen komen.
Of Oost-Vlaanderen of Antwerpen. Of,
ja. Alhoewel dat Wallonië nu ook momenteel een no-go-zone is.
Blijf gewoon weg van de aarde, het is hier niet tof. Maar als je toch komt, abonneer je op Raspraak. Dan krijg je ook zo'n keer een cijfertje bij, zo op Venus of zo.
Koopt u een t-shirt. Maak reclame.
Als er hier aliens land, krijgen die gratis t-shirts van mij, hoor.
Nu, in totaal zouden de wezens zo'n 6 keer die avond terug een poging wagen om tot het huis te komen om beantwoord te worden met nog meer kogelvuur.
6 keer,
ja.
Sorry, maar na de derde keer zouden ze toch moeten weten van oké, er is heel weinig kans dat ze plots wel vredevol gaan worden.
Ja, ja, maar op dat moment zou blijkbaar het gezin ook zodanig doodsbang geweest zijn dat ze gewoon ook niet meer durfden te bewegen. Dus daarom dat het ook nog heeft geduurd tot 11 uur die avond, voordat ze eindelijk de beslissing hadden genomen van oké, we gaan hier allemaal tezamen in ons 2 pick-up trucks naar Hopkinsville rijden, naar de sheriff.
En na 11 uur kwamen er ook geen aliens niet meer.
Wacht.
Oeh.
Want Jens, het gezin komt toe aan het politiebureau.
Ja.
Ja, sorry. En op dat moment was eigenlijk de chef, Russell Greenwell, die lag nog in bed te slapen. Die wordt dus opgebeld met het nieuws: a spaceship has landed at Kelly. Waarop dat zijn reactie zou geweest zijn van: als je denkt dat hier een grap is, it is not.
You do not joke about aliens.
You do not fuck with Russell Greenwell. Nu, ik moet wel zeggen van Greenwell, dat is de eerste politie-sheriff.
Politie-sheriff.
Dat is de eerste politie-sheriff dat niet volledig sceptisch staat tegen een UFO-verhaal. En dan echt wel zijn tijd om naar de mensen te luisteren. En hij gaf hen ook deels het voordeel van de twijfel, omdat hij blijkbaar zelf 3 jaar daarvoor ook een UFO-sighting had meegemaakt.
Ja, dat moet je natuurlijk wel weten van John Greenwell. Hey,
Russell Greenwell.
Ja, maar John, zijn broer, sorry, die heeft mij dat verteld. Dus Russell Greenwell, hij speelt niet volgens boekje. En vroeger in zijn jongere jaren werd hij wel dikwijls een keer door de chief op het matje geroepen. En was ze van, ja, je moet je geweer afgeven, want hij had ook geen normaal dienstwapen, maar zo'n veel te grote magnum eigenlijk bij hem, dat ze echt built to kill was. Zo niets eigenlijk volgens de regulation. Gewoon, hij is een loose cannon, maar toch chief geworden. En toch de head of the alien investigation geworden. En alle respect voor Russell Greenwell, waar dat ik niets over weet en dat hij me nu alles over had gedaan.
He does not play by the book. Ik stel me hem nu ook zo een beetje voor dat hij zo, hoe noemt hij hem, Burt Reynolds is. Zo met zo'n grote porno-snor ook.
In de jaren 50 was dat waarschijnlijk nog sexy, zo'n grote porno-snor.
Nu, Greenwell zijn UFO-verhaal speelt zich af op een zomerdag in 1952. Hij was net op weg terug van het hotel dat zijn zus blijkbaar zou gerund hebben. Waarop dat hij op de autostrade samen met nog anderen een glimmend ovaal object zou gezien hebben. Dat ruim een half uur op dezelfde plaats zou blijven zweven hebben om dan aan grote snelheid te verdwijnen. Nu, ja, volledig struck by it, keert hij terug naar het hotel om te vragen of dat iemand dat daar ook gezien zou hebben. En daar bleek dat toch wel, volgens dat Green wel zegt, 75 à 100 mensen zijn verhaal ook nog bevestigden. Dus
dat was natuurlijk nog lang voor de tijd van Heinrich en Hubert. Dus die kon hij nog zelf niet komen oplossen. Dus ben wel een keer benieuwd hoe de Russell Greenwell het dan wel aanpakt.
Wel, Russell Greenwell die pakt al ongelooflijk serieus op, want hij schakelt de hulp in van zowel de State Police als ook nog een keer de Military Police van het nabijgelegen Fort Campbell. Nu, Fort Campbell, dat was een van de facilities van de US Air Force. En misschien dat ik daar wel een beetje kan sidetracken of al een klein zaadje kan plannen naar een komende aflevering. Want ik denk, Jens, dat jij mij al een keer een tip had gegeven dat jij ging werken rond een zeker blauw boekje, hè?
Nee, eigenlijk niet. Allee, het gaat gewoon een keer vermeld worden in mijn dinges. Het is de grondslag geweest voor Project Blue Book, maar later meer daarover.
Ja, want ik heb in mijn research wel al ontdekt dat er twee van mijn cases zijn die daar ook aan gelinkt zijn.
Het kan nog rapper gebeuren dan we denken dat we hier met dezelfde case zitten.
Wel, moest dat het geval zijn, ik ga hier nu voorlopig al het woord, ja, ik ga hier nu voorlopig al gewoon het zaadje planten, zal ik maar zeggen. En eenmaal dat we dan aan dat onderwerp komen, gaan we dat dan nog een keer uitgebreider bespreken. Hè?
Dus jij hebt nog een case die gelinkt is aan Project Blue Book. En ik heb ook nog een case die gelinkt is aan Project Blue Book. Maar ja, misschien dat we op het einde van dit seizoen dan zelfs nog een special kunnen maken over Project Blue Book, maar dat we dat dan samen doen.
Yes! Voor de geïnteresseerden trouwens, ik heb gisteren op Netflix gekeken naar... Goh, ik weet meer hoe dat noemt, een nieuwe UFO-serie.
Ah,
en,
ik was aan het sparen om samen met hem naar te kijken. Woeps, thanks.
Maar ik heb nog maar één aflevering gezien. Maar,
ja, dat had hem nu twee keer zien, hè.
Voilà, oké, bij deze. Nu, een van de leden van de State Police, die Russell Greenwell had ingeschakeld, had eerder die avond van het onderzoek wel al gemeld dat hij een meteorietenregen zou gezien hebben dat zodanig luid was dat het leek alsof het artillerievuur was. Nu, later zou hij die getuigenis wel ingetrokken hebben, wat er volgens mij wel duidelijk op wijst dat de Men in Black op bezoek zijn geweest. Hè. Nu, op dat moment zijn er natuurlijk ook al politiemensen die denken van, allee, aliens, dat kan toch niet. Maar het is echt wel duidelijk dat het gezin echt wel iets heeft meegemaakt waardoor dat ze allemaal doodsbang zijn. Niemand van het gezin wil nog terugkeren naar het huis. Ja, tenzij natuurlijk dat de politie eerst meegaat voor een grondig onderzoek te doen en zeker te zijn dat er daar niets meer is.
Ja, maar kan dat wel geloven? Dat huis zit vol met gaten op dit punt, hè?
Nu, het is zelfs zo dat bij het terugrijden van het politiekantoor naar het huis zou een van de agenten die een behoorlijk medische achtergrond heeft, zou hij bij Billy Ray zelfs gemerkt hebben dat blijkbaar zijn hartslag zodanig zichtbaar was in zijn nek, dat hij zelfs kon timen dat Billy Ray op dat moment een hartslag had van 140 slagen per minuut. Dus dat hij ook dacht van ja, oké. Dat kun je echt niet faken. Hè. Hij zag er ook lijkbleek uit. Hij was aan het zweten. Hij was panisch.
Ja, wel, als hij hard was, was zijn eigen al een beetje achy-breaky. Dus...
Nu, toegekomen op het landgoed. Er was wel een duidelijke unease merkbaar. Iedereen liep zo'n beetje op de toppen van zijn tenen. Niet goed wetende wat dat ze daar zouden aantreffen.
Ik sta me nu voor dat ze daar zo met heel die familie en vrienden en al de politie allemaal met shotguns of van heavy artillery aan het rondlopen zijn. Klaar voor gelijk met een UFO dat ze zouden tegenkomen.
Wel, dat is wel heel grappig, want op een gegeven moment zou er iemand op de staart van een kat gestapt zijn. En doordat hij zo luid zou beginnen krijsen, zou iedereen op een gegeven moment echt zijn pistool genomen hebben. En volgens dat Greenwell zei, you never saw so many pistols unholstered so fast in your life. Er was wel één vreemde detail dat Greenwell en een paar anderen ook hadden opgemerkt een beetje verderop in de tuin. Op een plek waar dat een wezen blijkbaar zou geraakt geweest zijn door een kogel. Er was een klein stukje gras van ongeveer 50 centimeter in diameter dat blijkbaar zou opgelicht zijn. Maar eenmaal dat ze er dichterbij kwamen, zou dat dan niet meer te zien geweest zijn.
En als het dan weer verder ervan ging, was dat dan wel iets, zeg maar?
Ik zou het niet kunnen zeggen.
Ja, maar anders lijkt me dat wel iets dat de US military zou uitgraven en meenemen om te testen of zo. Maar
mogelijks, maar dat heb ik niet kunnen ontdekken.
Want ik heb satellietbeelden op Google Maps, zo, en dat er daar zo één stukje is zonder gras.
Nu, dat is wel een goed punt dat je aanhaalt van ja, bewijs ophalen. Want er werd eigenlijk niets verzameld. Er werden geen kogelhulzen opgepikt. Er werd ook geen tape geplaatst. Dus iedereen was gewoon elkaar voor de voeten aan het lopen. Waardoor dat ook heel moeilijk werd om sporen terug te vinden of iets dergelijks. Dus eigenlijk werd er niets van bewijs verzameld.
Ja, dit was ook nog waarschijnlijk vrij... toch wel een tijdje voordat er serieus UFO-research gedaan werd. Ik denk later in de jaren 50 dat er meer UFO-sightings in de mainstream media terechtkwamen, waardoor dat wel meer gebeurde, maar...
Ja, we zitten natuurlijk wel al 8 jaar na Roswell. En volgens... Ja, en volgens dat ik ook wel al een beetje achtergrondinfo heb over Project Blue Book, was zo 54, 55 wel het hoogtepunt van de onderzoeken die zij deden.
Ja. Oké, ik ben dom. Nevermind.
Geen probleem.
Geen probleem, Jens, dat jij dom bent. Ik hou het al 5 jaar uit. Wauw. Tune zeker in voor de volgende podcast waar dan Nikki alleen zal zitten.
Maar dat was dus ook die link met Project Blue Book. Er zouden blijkbaar 2 agenten, zal ik maar zeggen, daar ook aanwezig geweest zijn. Maar die zouden zich niet echt geïdentificeerd hebben als de purpose waarom dan ze daar waren. Maar ook volgens bronnen van Fort Campbell, waar dat ze van kwamen en zo, was het bezoek ook niet geautoriseerd of iets dergelijks. Dus het was allemaal heel erg under wraps en tamelijk suspish, als je het mij vraagt.
Raps.
Nu, wat dat er wel belangrijk is om te melden, is dat er wel bij het doorzoeken van het huis heel weinig tekenen zijn dat er iets van alcohol of drugsmisbruik was. Want allee, dat is wel iets dat tamelijk vlug zou geopperd geweest zijn, dat ze dus gewoon strontzat waren en gewoon een verhaal aan het vertellen waren. Er werden wel een paar bierblikjes gevonden, maar ja... Zeker niet genoeg voor te zeggen van dat ze echt allemaal wasted waren. Het waren ook geen moonshiners of zo. Dus Glennie liet ook geen alcoholgebruik toe in het huis. Dus dat kan eigenlijk al geschrapt worden. Maar zonder dus iets te vinden, keren dus alle politiediensten terug en blijft het gezin alleen achter in het huis. En nu ga ik even van mijn koffietje drinken.
Nikki is van haar koffie aan het drinken. Ze houdt haar tas momenteel zo in een 60 graden hoek en nu zet ze die terug neer.
Maar Jens, weet je nog dat je mij vroeg daar juist of dat het daarbij ging blijven?
Ja, Nikki.
Well, it doesn't. Ruim een half uur nadat iedereen vertrokken is van de crime scene, keren die fuckers toch wel terug, zeker.
Oh, je toch net als er hier weer niemand is om dat te zien.
Hè. Nu, ik moet wel zeggen, volgens het onderzoek van Isabel Davis en de interviews dat ze heeft afgenomen, is er hier minder bronmateriaal van of minder duidelijkheid over hoe dat de rest van de nacht verlopen is. Maar de encounters met de aliens zouden dus wel geduurd hebben totdat de zon terug opkwam. Het zou begonnen zijn met Glennie, die naar bed zou gegaan zijn. En ze zou vanuit haar ooghoek gezien hebben dat er terug zo een geklauwde hand aan het slaapkamerraam te zien zou zijn. Ze zou zich zelfs 3 keer opnieuw omgedraaid hebben om zeker te zijn dat ze niet gek was of dat ze geen dingen zag die er niet waren. Maar nee, dat wezen zou dus blijven staren naar haar vanuit haar slaapkamerraam.
Hey, I showed you my claws, please respond.
Nu, Lucky zou Lucky niet zijn wanneer dat hij niet opnieuw zou beginnen schieten. Ook al zei Glennie van... Doe dat niet. Sorry. Sorry.
Ja, ja.
Hast. Allee.
Allee, kerel. Doe dat niet.
Stop dat keer mee.
Leg dat een keer stil. Allee, stop met schieten. Kom aan. Oh. Zijn dat niet veel manieren? Maar moet die aliens nu niet denken van ons?
Oh. Dus ja, zo...
Allee, lacht een keer een beetje professioneel.
Haha, haha. Dus ja, zo zou het nog heel de nacht doorgegaan hebben tot de ochtend.
Vinden dat grappig, zo'n mensen die geen nachtrust hebben?
Nu, rond 11 uur in de ochtend keren de politiediensten terug, want ze hadden dan nog beloofd, voordat ze 's nachts vertrokken, we gaan nog een keer terugkeren in de ochtend, wanneer dat we nog een keer deftig zicht hebben op alles en voor te zien hoe dat de nacht nog verlopen is.
En die aliens waren toch zeker net een half uur weg, zeker?
Nu dat ze nog een keer deftig licht hadden om alles te bekijken, was het vreemde wel dat er ook op het dak, want ik weet niet of dat het u nog herinnert, dat ik gezegd had die alien dat van op het dak met zijn klauwen naar Billy Ray greep. Mm-hmm. Je zou denken dat er dan daar misschien iets van sporen zou te vinden zijn van iets dat op dat dak zat. Maar helaas, ook daar is er niets te vinden. Nu, op dat moment zijn het wel nog enkel de vrouwen die thuis zijn, want de mannen die waren blijkbaar elk in hun eigen gang gegaan. Er waren er twee die gaan jagen waren, er waren er ook een paar die een truck gingen gaan ophalen ergens in een dorp naderbij. Allee, ja, ik weet.
Man stuff.
Ja, want allee, ja, aliens of niet, het werk moet gebeuren. Hè.
Er moet gejaagd worden. Ze hadden die vrouwen wel achtergelaten met 10 shotguns. Dus.
Nu, de vrouwen werden wel degelijk ondervraagd. En het zou zo geweest zijn dat de agenten blijkbaar wel probeerden om hun vragen zo te stellen dat er bepaalde inaccuracies zouden opgemerkt worden. Maar de vrouwen corrigeerden blijkbaar wel alles om zeker te zijn dat hun getuigenis overkwam zoals dat het echt gebeurd was. Dus dat ze eigenlijk op geen enkele fout in hun verhaal werden betrapt. Dus het kwam eigenlijk allemaal wel ongelooflijk geloofwaardig over van hun kant.
Dus oftewel hebben ze het heel goed ingestudeerd, oftewel hebben ze het echt meegemaakt.
Ja, voilà. Dat is inderdaad een van de dingen die geopperd worden van... Allee, hoe hadden na 11 mensen allemaal een ongelooflijk gelijkaardig verhaal samenstellen, want ik ga je straks ook nog de foto's tonen waarvan dat jij nu al ene hebt gespoild voor jezelf. Van de aliens.
Ja, oké, maar mensen die dat zeggen, zijn die nog nooit naar een toneel geweest of zo? Het is niet zo moeilijk om 11 mensen hetzelfde verhaal te laten vertellen.
Ja, ja. Well, straks meer over de theorieën. Nu, de volgende dag staat er al in de krant een artikel in de Kentucky New Era, want de vorige nacht was er wel degelijk iemand van die krant ook aanwezig. Dus de volgende dag komt deze foto in de krant. Normaal is er een heel artikel bij, maar het is moeilijk om het volledige artikel te vinden. De titel daarbij is wel 12 Little Men. Dus,
misschien een pun op 12 Angry Men, dat denk ik ook rond die periode is uitgekomen. This is the house near Kelly, where little men from out in space were supposed to have been seen last night. With the gun is Lucky Sutton, looking up at the porch roof where one of the invaders supposedly sat. In the doorway is Billy Ray Taylor, who says his hair was pulled by the man on the roof. En Lucky staat er inderdaad met zijn jagerspetje aan en zijn geweer omhoog gericht, alsof dat hij aan het compenseren is voor iets.
Zalig, hè? Nu, het feit dat die krant al spreekt over twettel. Nu.
Ik ga er echt keer een bingo-kaart leggen.
Nu ja. Twettel.
Wat is dat? Wat moet je zelf zeggen? Twettel.
Twelve little.
Twettel.
Ik krijg er geen tijd voor. Ik moet woorden samenvoegen om mijn tijd te beperken.
Je weet dat nu het twaddle-t-shirt aan moet uitbrengen.
Ja, dat artikel dat toonde je al voor een stuk wat dat er verder nog zou volgen. Want natuurlijk gingen er heel veel sceptici zijn en mensen die hen niet zouden geloven. En gingen ze tegen heel veel ongeloof moeten vechten. Hè?
Ja, wellicht wel.
Nu, er was gelukkig wel één iemand die toch wel aan de kant van de Sutton stond of hen toch wel op zijn minst een kans wou geven om hun verhaal te doen. Die persoon was Bud Ledwith. Die werkte voor WHOP Radio.
Wop.
Wop. En die maandag, dus de dag nadat het gebeurd was, was normaal gezien Bud's vrije dag, maar hij moest toevallig toch nog een keer op het radiostation zijn, waarop dat hij toekomt en iedereen, het bureau natuurlijk, van Bud, had het al gehoord, er zijn aliens in Kelly. Nu, Bud die had een kunstachtergrond en hij legde eigenlijk de link direct met de robotfoto's die meestal gebruikt worden. En hij dacht van, ja, als dat voor mensen lukt, lukt dat voor aliens ook. Dus hij besliste eigenlijk om naar het huis te gaan, waar dat dus op dat moment enkel nog maar de vrouwen aanwezig waren. En door hen te ondervragen, komt hij tot de volgende robotfoto van de aliens die dus de nacht erop het huis bezocht hebben. Dus ik ga je de foto nu nog een keer tonen. Gelieve niet te scrollen.
Ik zal mijn best doen om mee in te houden.
Dus dit is de robotfoto van de getuigenis van de vrouwen.
Ja, sorry, hij zegt dat dat een robotfoto is, maar dat is duidelijk een alien, hè? Maar ja, Stitch dus. Stitch was het monstertje in de film. Ja.
De naam die lijkt alsof dat hij niet voor een persoon is, is voor het monstertje. Ja,
ja maar ik heb nog nooit in de Lilo ontmoet, hoor. Maar goed, zijn armen komen tot aan zijn voeten, bijna. Met inderdaad zo akelig lange vingers en ja, Stitch-oren en een raar gezicht en... Ga naar de casefile op graspraak.be. Ik vind het wel grappig dat er zo bij alles een beschrijving staat en dan bij feet none seen.
Ja, bij die voeten, en dat is eigenlijk iets dat gaat terugkeren in elke getuigenis, want er is ook een robotfoto van de beschrijving van de mannen. En blijkbaar heeft niemand de voeten gezien. Of beweren ze toch dat ze de voeten niet gezien hebben. Dus op elke foto is er eigenlijk niet echt voeten zichtbaar.
Ja, maar ja, aliens zijn daar heel voorzichtig bij. Die posten in de voeten enkel maar op in de OnlyFans.
Nu, buiten die voeten zou ook bijvoorbeeld de neus een detail zijn die niet echt duidelijk is voor iedereen.
Ook niet voor mij, hoor, aan die tekening te zien.
Wat naar eigen zeggen zou het zijn, omdat ze zodanig afgeleid waren door die grote glowing eyes, dat eigenlijk alle aandacht wegnam van de neus en van de mond eigenlijk ook, daarom dat het eigenlijk gewoon maar een streepje is. Nu, nadat Bud klaar was met de tekening van de vrouwen, zou Glennie daarop gezegd hebben dat ze de gelijkenis zo treffend vond dat ze niet langer naar de tekening wou kijken. Waarop dat ze zich eigenlijk wegtrok van het gesprek en zich gewoon op haar porch ging gaan zetten. Nu, Bud nam ook de tijd om van de gelegenheid gebruik te maken om naar dat klein stuk ravijn te gaan, waar dat de UFO zogezegd geland zou geweest zijn. Maar helaas kon hij niets van sporen terugvinden. Er waren nergens imprints in het gras of zo. Er waren nergens sporen van iets dat er verbrand was of zo, van een uitlaat. Je weet nooit natuurlijk. Maar Bud bleef dus nog even in het huis wachten totdat de mannen terugkwamen. Billy Ray zou als eerste terug thuiskomen. Hij zou de tekening van de vrouwen op de tafel hebben zien liggen en hij zou bevestigd hebben dat dat hetgene was wat ze gezien hadden. Ja. Waarop dat Billy Ray met Bud eigenlijk naar een andere kamer ging en daar ook een eigen tekening zou maken. Die zal ik nu een keer tonen.
Ik ga ook een tekening gaan maken.
Dus dat is de alien volgens u dat Billy Ray hem heeft gezien.
Ik vind het grappig dat die alien er hier gewoon zo een pak meer gespierd en gevaarlijker uitziet op de tekening die de man gemaakt heeft.
Dat is het.
En hij heeft een grappig neusje dat er zo uitziet als zo'n cartoonish uitroepteken eigenlijk. En een heel serieuze Norse mond. Zo. En antennes. Had hij op de vorige foto ook antennes?
Nee.
Maar op die eerste foto is meer gelijk een Pokémon en die tweede is echt zo wel meer een grumpy alienman. En ik moet wel zeggen, die tekeningen hebben alle twee wel dezelfde signature onderaan. Dus ben je zeker dat dat twee verschillende mensen...
Ik heb gezegd dat Bud Ledwith degene was die de tekeningen had gemaakt.
Sorry, ik dacht dat ze zelf...
En jij negeert volledig mijn vraag, bedankt.
Oké, maar we kunnen dit en stelt de Pokémon-vraag gewoon opnieuw. Ah, en hier staat er wel een beschrijving van de voeten trouwens.
Ja.
Circular with suction cups.
Ja. Maar... herinnert u nog dat ik zei dat Billy Ray niet de meest betrouwbare persoon was en graag de dingen nogal een keer durfde te dramatiseren?
Mm-hmm.
Maar ja, Bud Ledwith nam ook niet per se Billy Ray behoorlijk serieus in zijn beschrijving, omdat hij leek te genieten van de aandacht dat hij kreeg om zijn verhaal te kunnen doen. Dus van alle personen die hun getuigenis hebben afgelegd, zou dat de minst betrouwbare geweest zijn, zou ik zo zeggen. Dus die tekening zou ik eigenlijk het minst van al serieus nemen ook.
Maar ik vind het net zo tof dat er suction cups aan in de voeten zijn. Ik sta me echt voor dat die gewoon zo rondrennen over de vloer. Dat ze van ver worden afkomen, dat ze eigenlijk ook totaal niet bedreigend zijn.
Maar ze waren aan het zweven, dat kan niet.
Het is niet omdat ik kan zweven dat ik niet kan lopen, hè. Het zal de reden zijn dat ze suction cups hebben.
Maar desondanks vind ik het wel grappig dat hij al de opmerking maakte van een Pokémon. Want weten dat er een Pokémon is, dat zou blijkbaar gebaseerd zijn op deze alien.
Nee.
Zegt de Pokémon Sableye u nog iets?
Ja, maar dat is van de later minder interessante generaties, denk ik. Hè?
To the Google Machine.
Na.
Ik zal hem nog even doen, nu dat hij eruit ziet.
Ik meen mij te herinneren dat hij zo op vier poten staat, zo'n beetje, ja, zo katachtig. Maar met grote oren, ja.
Mobiele data uitgeschakeld. Deze dus.
Ah ja, totaal niet zoals dat ik hem beschreven heb.
Ja, voor de luisteraars, we gaan ook een foto van de Pokémon Sableye in de case file zetten. Nu, het zou nog een beetje langer duren voordat de andere mannen terug thuiskomen, dus Bud gaat ook even weg, om dan die avond ook terug te keren om verder te werken met Billy Ray aan zijn tekening en ook aan de tekening van de UFO, want Billy Ray was de enige die dus een object in de hemel had gezien. Al de rest had dat dus niet gezien, want die zaten op dat moment nog in hun living. Hè. Sure. Maar ja, dat was dus de UFO die Billy Ray zou gezien hebben.
Ja, dat is zo... Zo gelijk een host die dat in de winkel kan kopen. Zo, dat zo veel te vol zit met zo die zure suiker.
Ja, exact.
Zo die een vorm heeft dat.
Ja. Nu die avond rond 8:30 komen de andere mannen dan thuis. Die zien ook de tekening van de vrouwen op tafel liggen. En die beginnen eigenlijk ook al direct samen een paar aanpassingen te geven van hoe dat zij het wezen zouden gezien hebben.
Veel gespierder en veel gevaarlijker. En wij hebben erop geschoten.
Dus dit is... De laatste tekening waar dat onder meer ook Lucky aan meegeholpen heeft.
Dat is zo een beetje gelijk die eerste, maar iets meer gespierd, zeer. Ja, dat is echt het voornaamste verschil dat ik zie. Het hoofd is ronder en de borstspieren zijn meer geaccentueerd. Wat als in de eerste tekening van de vrouwen eigenlijk totaal niet waren. Dus dat was de bijdrage van de mannen. Maakt ze gespierder en haar hoofd was ronder.
Ja.
Knuckles and fingers not counted. Neck, none. Nose, none. One man stated very strongly that there was none. Terwijl hij op die vorige foto dan wel een neus had.
Ja, maar dat was Billy Ray.
Ja, ja. Dus dat is het detail dat ze echt niet akkoord over zijn, is dat Billy Ray zegt als een neus aan.
Negeer gewoon Billy Ray. Maar dat is dus ook een observatie die Bud gemaakt had. Hè. Het feit van dat er zoveel gelijkenissen in het verhaal zit tussen al de verschillende mensen. Ja, er was heel weinig tijd die nacht om hun verhaal zo te doen aansluiten op elkaar, omdat de mannen ook al heel vroeg weg waren, dat het dan al bijna zou moeten lijken van als ze dat al hadden afgesproken, dat dat al veel vroeger moet gebeurd zijn voor die nacht. Want als ze de nacht zelf heel weinig tijd zouden gehad hebben om dat dus te doen. Dus dat is inderdaad wel mogelijk. Maar goed. De weken daarop zou er dus ongelooflijk veel aandacht komen voor de Suttons natuurlijk. En vooral ook heel veel negatieve aandacht natuurlijk. Het zou zelfs zover komen dat er heel veel kijklustigen zijn die gewoon zichzelf toegang geven tot het huis. Zonder zelfs nog maar te kloppen en een foto vragen met de gezinsleden.
Wacht, dus je leest in de gazette van gezin begint allemaal shotguns te trekken naar aliens die op hun domein komen. En dan besluit hij van, ik ga naar dat huis gaan en zonder aankloppen ga ik daar binnenstormen.
Maar het waren de 50's, had geen Netflix, had geen PlayStation, wat ging de gaan doen?
Niet het huis van de shotgun crazy family binnenbreken. In Amerika mogen ze effectief neerschieten nadat hun huis binnenkomt zonder toestemming.
Ja, ja. Ja, blijkbaar zouden ze het ook leuk gevonden hebben om dan zo wat memorabilia mee te nemen. Dus ook van die kogelhulzen die dan nog in het rond lagen, mee te nemen naar huis ook. De familie zou besloten hebben om eerst een bordje met no trespassing te plaatsen. Wat dat we weten, helpt natuurlijk voor geen meter, tenzij dat je Area 51 bent en dat je wordt neergeschoten.
Dat is net een sticker met geen reclame.
Ja. Nu, toen Danny begon te werken, dat is wel een...
Wie is Danny?
De Suttons zouden beslissen om 50 cent entree te vragen, $1 voor info en $10 voor foto's. Dus ja, zij dachten dat dat ging werken als barrière, wat dat natuurlijk niet lukte. Nee.
Maar zo is de eerste AlienCon van start gegaan.
Wel, er waren effectief mensen die ook bij hen aanbelden om een soort van concessie te vragen om op hun landgoed een souvenirstandje te zetten. Dus ja, dat is wel het feit waardoor dat het gezin tamelijk verbitterd is geraakt. Wat dat Isabel dus ook merkte bij haar verhaal toen dat ze bij het gezin ging aankloppen. Hè. Het had zijn sporen nagelaten. Veel van de zoons hadden moeite om nog vast werk te vinden. Ze zouden heel veel van job naar job gegaan zijn. Dus ze hebben er echt wel van afgezien. Dus allez, als het ergens een claim to fame of zoiets zou geweest zijn, dan heeft het ofwel serieus gebackfired of was het inderdaad geen hoax. Hè. Maar ik denk dat dat ons dan wel, tenzij dat jij nog iets aan te vullen hebt, Jens, kan brengen tot al een paar van de besluiten. Nu, laat ons allereerst beginnen met een paar kritieken of sceptische opmerkingen die gegeven werden doorheen het hele onderzoek. Ten eerste, natuurlijk dat er niets van sporen te vinden was. Geen voetstappen, geen sporen op het dak, geen bloed of andere sporen van verwondingen. Van, ja, er zijn wel degelijk heel veel schoten afgevuurd, maar waarop of hoe? Of, allee, er is niets dat toont dat er iets geraakt is geweest. Als je natuurlijk dat glimmend stukje gras niet zou meetellen.
Dat glimmend stukje gras, dat stopt met glimmen zodra dat mensen in de buurt kwamen.
Ja, inderdaad.
En niet meer terug is beginnen glimmen.
Voilà.
Ja, wel, inderdaad. Er is geen tastbaar bewijs. Plus dan nog dat die aliens verdwenen zijn toen dat de politie meekwam naar hen en dat de aliens teruggekeerd zijn toen dat de politie daar terug weg was.
Ja.
Dat alles doet dat verhaal toch wel heel veel geloofwaardigheid verliezen voor mij.
Ja. Alhoewel dat er ook wel een argument gegeven wordt dat er natuurlijk, ja, lopend met de beschrijving wel een soort van uitleg voor zou zijn, want natuurlijk ga je geen sporen en voetstappen vinden als de wezens alleen maar gleden over de grond. En als ze een soort van foreshield hebben, dat kogels hen niet raken, oké, dan hadden ze natuurlijk geen bloed of sporen vinden. Maar ja, dat is misschien al heel ver gezocht. Hè?
Nee, maar ook geen, nee, nergens een verschroeide plek waar dat er een schip kan geland of opgestegen zijn of zo. Gewoon niets eigenlijk dat duidt dat er daar werkelijk iets of iemand geweest is.
Nee, en dat is ook weer een van de kritiek dat gegeven wordt van als er geen spoor van een UFO te vinden is, hoe verklaarde dan dat die wezens op bezoek zijn gekomen?
En ik vermoed ook dat, wie was dat opgeteld werd door die klauw? Was dat Billy Ray?
Billy Ray.
Dat als een grote klauw u vastpakt en u optilt, dat dat ook sporen nalaat op je lichaam.
Maar hij werd niet opgetild. Hè. Hij probeerde hem echt bij de haren te grijpen, maar hij kon zich losrukken. Hè. Dus op geen enkel moment...
Het was gewoon aan zijn haar. Ja.
Ja. Nu natuurlijk ook, buiten de Suttons en hun gasten, Billy Ray en zijn vrouw, was er natuurlijk niemand voor de rest dat die wezens ook heeft gezien. Dus het is ook enkel maar hun verhaal. Voor de rest is er niemand dat kan bevestigen. Niemand anders was erbij ook, natuurlijk.
Ja.
Desondanks dat de familie natuurlijk geen slechte reputatie heeft of zo. Allee, ja. Je kunt er niet op afgaan op hun woord, natuurlijk. Hè. Nu is het wel ook zo dat, ik had aan het begin gezegd, volgens de getuigenis, dat er zeker ruim 200 kogels zouden afgeschoten geweest zijn. Het bleek dat dat eigenlijk veel minder was, want er werden eigenlijk maar behoorlijk weinig kogelhulzen gevonden. Al dat er wel een verklaring kan gegeven worden dat er ook zodanig veel kijklustigen waren. Ramptoeristen, zou ik maar zeggen, die natuurlijk ook die kogelhulzen meenamen naar huis. Mm-hmm. Dus allez, het is ook niet 100% geweten hoeveel kogels dat er die avond zijn afgevuurd geweest. Maar er is dus duidelijk wel gevuurd geweest op iets.
Wat er wel duidelijk is dat er sloppy police work was.
Ja, ja. Maar dat blijft dus wel raar, hè. Allee, op wat zijn die kogels dan afgevuurd geweest? Allee.
Ja, het zou niet eerst een dronken Amerikaan zijn die het niet bij te vuren, zeker.
En natuurlijk ook het feit dat Lucky en Billy Ray hun achtergrond hebben, dat ze met een reizend circus hebben samengewerkt, deed veel mensen natuurlijk ook wel denken dat ze wel behoorlijke achtergrond hebben in mensen in de luur leggen en een zwendel oprichten en zo. Dus ja. En natuurlijk dan ook nog een keer het feit dat de Suttons toegangsprijzen begonnen te vragen, deed toch ook wel een paar wenkbrauwen fronsen.
Ja, nu aan de andere kant kan ik ook niet zeggen dat moest er hier zoiets gebeuren en mensen zijn bereid om mij te betalen om die plaats te zien waar dat een alien geland is. Ja, dat ik daar niet op zou zijn.
Ja, dat is waar.
Maar het is wel zo, een keer dat mensen voordeel proberen te halen uit hun paranormale ervaringen, doet dat al direct heel veel af van de geloofwaardigheid. Ja. Zeker als niemand anders iets gezien heeft.
Ja, en dat is hier een beetje het moeilijke in dit verhaal, omdat het lijken mensen te zijn die totaal niet uit waren op die publiciteit of inkomsten of zo. Ze zouden er blijkbaar geen geld op gemaakt hebben. En het feit dat ze echt... een paar weken of maanden daarna zijn ze zelfs verhuisd. Ze wouden niet meer in dat huis blijven wonen, puur door al die aandacht en zo. Dus, het zou vreemd zijn, moesten ze het echt voor de aandacht gedaan hebben en dan gewoon willen proberen van de aardbol verdwijnen. Allee.
Ja. En in het begin van uw case zei je ook iets van Steven Spielberg. Is er dan ooit effectief een film gemaakt rond dat verhaal of zo?
Nee, hij was van plan om daar een soort van horror sci-fi film van te maken. Hij zou zelfs al een titel gehad hebben, Night Skies. Maar die productie zou dus stopgezet geweest zijn om de een of andere reden. Ik weet er niet volledig de achtergrond van. Maar hij zou dan een beetje zijn kar gekeerd hebben, waardoor dat onze geliefde E.T. wel het levenslicht zou gezien hebben.
Lijkt mij een goede keuze.
Voilà. Dus als we Kelly Hopkins veel voor iets kunnen bedanken, is het wel de geboorte van E.T. onrechtstreeks.
Ja, krijgt er enkel geen rechten of geld voor.
Nu, er zijn nog een bepaald aantal theorieën die ik even zou willen aanhalen, die geopperd zijn geweest door sceptici, die we nog een keer gaan overlopen. De eerste theorie vind ik eigenlijk al direct geweldig, want de eerste theorie zegt, het waren apen.
Apen?
Apen. Ja.
Okay.
Volgens wat sommigen beweerden, zou er in die periode een rondreizend circus geweest zijn en zouden ze beslist hebben om die avond de dieren even een beetje exercise te gunnen. Er zou een kar met apen geweest zijn die blijkbaar sidetracked zou geraakt zijn, de weg even kwijt was, maar desondanks toch zou beslist hebben om de apen aan een leiband toch even hun beweging te gunnen, waardoor dat er mogelijk enkele ontsnapt zouden geweest zijn.
En is er ergens ooit bevestigd geweest dat dat werkelijk kan gebeurd zijn? Dat er apen ontsnapt geweest zijn die avond of zo?
Wel.
Of dat die apen konden zweven of kogels afketsen? Was dat een van de dingen dat ze geleerd hadden in het circus?
Ja, apen bloeden niet, hè. Nee, dat is
test het dus niet, hè.
Nee, maar dat is dus, hè. Ook al waren het apen, waar zijn dan die sporen van die apen aan dat huis? Als er wel degelijk op geschoten is geweest, want dat is ook wat de Sutton zeiden. Er is effectief van point blank range op die wezens geschoten geweest. Sorry, maar die apen zouden het niet kunnen voortvertellen hebben, hè. En er is niets van bloed gevonden. Plus daarbovenop nog een keer dat Isabel Davis ook onderzoek heeft gedaan naar dat rondreizend circus. Maar er is geen bewijs gevonden dat er daar op dat moment een rondreizend circus was.
Oké.
Dus die theorie kunnen we eigenlijk al in de vuilbak smeten.
In de vuilbak.
In de vuilbak ermee. Een tweede theorie zou geweest zijn dat het een soort van groepshallucinatie was geweest. Volgens sommigen zelfs op een religieuze wijze. Veroorzaakt door een bijeenkomst bij het huis waar dat iedereen aan een groepswaan begon te lijden.
Nee.
Nee.
Volgende.
Het volgende, ja, een hoax.
Dat.
Wat het meest plausibele is op dit moment, maar ja, desondanks, hoeveel profit denkt het ermee te krijgen? En vooral ook omdat de familie er zo verbitterd over is, 10 maanden na het voorval. Het is het meest plausibel, maar de uitkomst is dan totaal niet geweest wat dat ze gehoopt zouden hebben erop, natuurlijk.
Maar het kan natuurlijk zijn dat iemand van hen of iemand van hun vrienden met dat idee is afgekomen en dat ze er eerst mee instemden, maar dat ze gewoon veel meer aandacht kregen dan dat ze gehoopt hadden. En dat dat niet verliep zoals dat ze wouden. En dat ze daarom verhuisd zijn en verbitterd zijn geraakt.
Ja.
Hey, als het een hoax is, lijkt dat mij de meest waarschijnlijke uitleg waarom dat ze het dan uiteindelijk wegtrekken ervan.
Ja, inderdaad. Nu, de volgende theorie vind ik persoonlijk... Ja... Het is niet de meest plausibele, maar ik vind het wel de meest entertaining theorie. Het feit dat ze die avond met een of andere rivaliserende klan oog in oog zouden gestaan hebben, eventueel iemand doodgeschoten zouden hebben en de aliens zouden gebruikt hebben als een soort van cover-up.
Maar opnieuw waren er geen sporen dat er daar iemand geweest was. Allee, ja, oké, er werd wel sloppy door elkaar gelopen en al. Maar geen bloed, geen lichaam gevonden en ze halen de politie erbij.
Ja, nee, inderdaad. Allee, ik bedoel, voor cover-up zou dat dan toch wel al de moeite zijn om en aliens en de politie erbij te halen.
Tenzij dat Russell Greenwell ook in het complot betrokken is.
Oeh. Russell Greenwell is de alien.
Eigenlijk is hij Russell Green bad.
Maar ja, want Russell Greenwell was zelfs niet eens aanwezig op politiekantoor op het moment dat dat gezin daartoe komt. Oh my god.
We hebben de case gecracked.
Dat is het. Russell Greenwell is the head of the aliens. En daarmee, Jens, moet ik zeggen dat wij eigenlijk alle kritieken en theorieën hebben onderzocht, hebben besproken. Dus ik denk dat wij nu kunnen toekomen aan ons besluit van heel de case van de Kelly Hopkinsville Encounter.
Ja, it's gonna be a no from me. Ik vind het altijd jammer als een case nul bewijs heeft. En opnieuw is nu enkel maar gewoon het woord van die mensen. Die dan ook nog geprobeerd hebben om er winst uit te halen. Er is niets van bewijs achtergebleven. Ik denk dat het een hoax is. Wat denk jij er zelf van?
Je zou bijna wensen dat het geen hoax was, omdat het zo'n fascinerend verhaal is. En het feit dat ze zo gedetailleerd kunnen vertellen over die encounter, zouden echt hopen dat het waar is. Hè. Maar het is inderdaad, er ontbreken te veel dingen om echt te kunnen zeggen van kijk, dat is het. Het kan. Dus helaas is het ook van mijn kant uit een nee. Hoe graag dat ik het ook zou willen.
Helaas. Nu, ik heb ook even opgezocht of dat er een goede anagram te maken is met Russell Greenwell, zijn naam. Maar newsreels. Unrealer, grueler. Ja, niet echt iets noemenswaardig eigenlijk. Ik dacht, als het een complot is, gaan we dat hier en nu oplossen. Hè? Maar nee.
Ja. Maar zoals elke goede alien encounter of cryptid sighting, heeft het dorpje waar het zich heeft afgespeeld in Kelly natuurlijk ook naam en faam gekregen. En geeft dat de inwoners natuurlijk ook de kans om elk jaar een keer een goed feestje te houden. Dus natuurlijk is er daar ook elk jaar het Little Green Man Festival.
Voilà. Dus je hebt het gehoord, hè. Als je een keer naar daar wil gaan en met een echte alien de tanga kunnen dansen, dan... Wanneer kunnen mensen dan naar het Little Green Man Festival gaan?
Wel, op de datum van de sighting, namelijk 21 augustus.
21 augustus, dat is binnen 2 weken. Tegen dat dit uitkomt, misschien nog een dikke week. Dus boek je tickets nu zo, zou ik zeggen. Hè?
En vergeet je mondmasker niet. Maar dus Jens, daarmee is de spits afgebeten van seizoen 2 en zijn we helemaal klaar om verder te knallen. Hè?
Ja, voilà. Volgende week is het terug aan mij en ik zie dat al helemaal zitten.
Kun je al een tipje van het valken oplichten?
Ja, eigenlijk wel. Het is een vrij gekende case, dus ik ga moeten oppassen wat ik zeg, maar ik zou gewoon zeggen Twitterspook. Goed, en daarmee kunnen we afronden voor vandaag. Hè?
Ja, ik ben wel benieuwd, want ik zit totaal niet op Twitter.
Well, hij gaat het binnen 5 minuten ontdekken, de andere mensen zullen binnen een week ontdekken. Maar dus, grafspraak voor deze week zit er weer op. Voor wie meer grafspraak wil, we hebben al 41 afleveringen helemaal klaarstaan voor jullie. Je kan die allemaal vinden op Spotify of eender welk ander podcastnetwerk. Je kan ook alles terugvinden op grafspraak.be, waar je ook links vindt naar onder andere onze webshop, waar je onze nieuwe design kan kopen voor je favoriete t-shirt of koffiemok of eender welk ander voorwerp. Je kan het customizen naar je eigen zin.
Wil je graag nog meer weten over de case die ik vandaag besproken heb? Check dan zeker onze website grafspraak.be, want daar kan je dus de casefile terugvinden met meer in-depth info over alles wat we hier besproken hebben. Op onze site kan je natuurlijk nog veel meer dan dat. Als je graag zelf in deze aflevering gefeatured wilt worden, kan je ons altijd een grafspraak...
een grafspraakberichtje.
Als je graag gefeatured wilt worden in een van onze afleveringen met een verhaal van jezelf, dan kan je ons altijd een spraakberichtje achterlaten en vind je er ook de knop om ons eventueel te trakteren op een koffietje, want alle donaties zijn welkom en worden ook terug in deze podcast gestoken. Je kan daar ook onze merch vinden met ons geweldig nieuw design gemaakt door Jules. Nog eens heel erg bedankt daarvoor. Dus kom bij ons terecht voor t-shirts, koffietassen, totebags, stickers, al wat je maar wil.
Zelfs kussens of douchegordijnen of eender wat eigenlijk dat je ons design wilt opzetten. Je kan het allemaal doen via de personalize-knop op onze webshop. En tenslotte, Graspraak is te vinden op Spotify, op iTunes, op Stitcher, op elk podcastkanaal naar jouw keuze eigenlijk. Graspraak is uiteraard een gratis show. Het enige dat we ervoor terugvragen is abonneer je of geef ons een rating. Of eender wat dat je kan doen om Graspraak vooruit te helpen. Al is het gewoon maar de podcast eens aanraden aan je vrienden of zo. Alles is welkom. Want dat helpt ons vooruit. Dat zorgt ervoor dat wij kunnen groeien, dat we een groter publiek bereiken. En dat we dit nog jarenlang kunnen blijven doen. Want er hangt natuurlijk ook wel iets aan vast. Als je je niet wil abonneren of als je geen ratings wil geven, dan kan het wel eens gebeuren dat er plots aan je haar getrokken wordt door de clown van een klein groen mannetje. Dus ik zou het toch maar doen als ik van jou was.
Dit was Grafspraak. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Chokes.
Grafspraak.be